1. Radio 1. Altijd benieuwd.
De Field State vraagteken. Ondertitel 2016 volgens Karl De Vos, de politicoloog van de UGent. Volgt onze politiek op de voet uiteraard en schrijft zich daar in columns over uit. Dit boek is een overzicht van wat er is gebeurd en wat hij daarbij heeft gedacht. En er is wel wat gebeurd. Na het lezen dacht ik, mijn god, bochten, veiligheidsplannen, significante minderheden, die dansen, begrotingen die niet kloppen, Burkinis, Eandis, Optima, Lufthansa, Arco, Turtelboom, Galant, Vuijen, Wouters. En overal doorheen, meneer De Vos, betogingen, stakingen en vakbonden. Zo, uw boek is samengevat. Ja. Welkom, goedenavond.
Meteen een sombere synthese, ja. Maar een juiste synthese, vrees ik.
Nee, maar goed, als je dat bekijkt, dan is 2016 veel, maar de belangrijkste conclusie van uw boek misschien, het is geen verrassing.
Nee, en elk incident afzonderlijk bekeken is ook niet heel erg of uitzonderlijk op zichzelf. Het drama zit in de herhaling, als je dat leest. En ik heb het niet bewust allemaal zo opgezocht om het zo somber en triestig mogelijk te maken. Als je al die dingen, als je dat als één aaneensluiting leest, dan is dat eigenlijk bijzonder deprimerend. En nogmaals, elk afzonderlijk incident of ruzie of discussie, ja, dat hebben we vroeger ook wel gehad. Dus het maakt op zich dat enige geïsoleerd feit niet zoveel uit. Maar het is die gigantische aaneenschakeling van ruzies en discussies, van meningsverschillen, van gekibbel, van echt fundamenteel debat tot pesterijen, het elkaar verhinderen om te scoren, moeilijk doen om moeilijk te doen. En dat levert op het einde van de rit een heel dramatische foto op, vind ik. En het erge is dat het eigenlijk vooral gewoon aan hen ligt. Ik bedoel, het ligt natuurlijk altijd aan politici als er iets verkeerd zit. Maar ze hadden het zoveel beter en zoveel anders kunnen doen als ze het gewoon maar zouden willen.
Ja, want is dat ook een belangrijke analyse? Het is allemaal een gevolg van wat vooraf ging.
Ja, er zijn een aantal constructiefouten natuurlijk. Dit is een heel moeilijke regering. Nu, alle regeringen zitten wel ergens een beetje scheef. Maar toen deze regering startte, zei men, kijk eens, 5 jaar zonder verkiezingen op het Vlaams niveau, dat hebben we nog nooit gehad. Het is ook een regering die, de logische coalitie noemde de Weverse, die bestaat uit partijen die vrij dicht naar Belgische normen toch bij elkaar liggen, inhoudelijk gezien. Het is een regering die zich niet moest bezighouden met staatshervorming. Dat was al een hele tijd geleden. Het was een regering die samen vertrok met de ambitie om na 25 jaar eindelijk te kunnen besturen zonder socialisten, daar is echt wat verandering in aan te brengen. En er was dus heel wat ambitie bij het begin, en toch is dat niet gelukt, omdat er inderdaad al heel vroeg iets fout zat. En dat is met name dat, als je kijkt naar de fundamentele uitgangspunten, die zijn niet zeer vriendelijk, die zijn niet zeer sympathiek ten opzichte van elkaar. We zijn het vergeten, maar na de verkiezing kon eigenlijk die Rupo 2 ook, de uitredende tripartite, die had de zetel gewonnen, en het is niet ongewoon dat je dan eens kijkt, kunnen we nog eens verder besturen. Dat was een mogelijkheid, maar dat wilde de CD&V niet. Wouter Beke wou dat niet, omdat hij vreesde, als we nog eens met die tripartite regeren, dan wordt die N-VA nog groter en dan is in 2019 misschien meer dan 40% en wij misschien minder dan 20%, dus dat doen we niet. Dus we gaan die partijen meenemen, N-VA, in het bestuur, en dan zullen de mensen wel eens zien dat er veel geblaat is, maar misschien minder wol, en dat die kracht van verandering snel versleten is. Aan de andere kant zaten die N-VA's er met een ongelooflijke ambitie om verschrikkelijk veel te veranderen, want ja, dat komen we waar ze klassiek de meeste revolutionaire partijen op zijn. Dat konden ze, kon ze zich niet op uitleven. En dan moesten ze die verandering op heel wat andere domeinen zien te realiseren. En valt dat dus tegen, toch, als je kijkt achteraf gezien wat er tot nu toe uitgekomen is.
Wanneer u zegt, het zou allemaal zo anders kunnen, al is het maar in de communicatie en in de perceptie, want wat ze dan doen, deze regeringen, dat is nog een ander paar mouwen, daar moeten we het op het einde maar over hebben. Als ze maar zouden willen, zei u net, is dat op persoonlijk vlak? Zijn er zo diepe wonden geslagen ergens onderweg?
Ja, omdat ik denk dat als je die ministers bekijkt, individueel, zijn allemaal heel intrinsiek goede, stevige bestuurders. Ik bedoel, als je Jan Bon of Peter, vaak ga ze niet allemaal opzommen, maar dat zijn gewoon goede klassemannen en vrouwen. Dus het ligt niet aan het talent van de individuele bestuurders. De partijen zelf, ja, die zitten goed in elkaar. Dat zijn geoliede machines, dus je kan niet zeggen dat die regering bestaat uit partijen die intern heel slecht georganiseerd zijn, of waar een grote open oorlog ingevoerd wordt, zodat de regering daardoor niet kan presteren, want die moet die partijleden in de regering zijn meer met zichzelf bezig enzovoort. Dus dat geldt allemaal niet. Dus als de mensen het kunnen, als de partijen ernaar zijn om het goed te kunnen doen.
Is het dan?
Wel, dan ligt het eigenlijk aan gewoon een soort van, ik kan het niet anders formuleren dan dat. Het draait niet goed tussen een aantal mensen. Er is een soort rancune, een soort wraakgedachte die daar speelt uit een onverwerkt verleden.
Gunt elkaar het licht in de ogen.
Ja, het is een vechtscheiding die tussen dat kartel CD&V en N-VA nooit goed gekomen is en die ze meeslepen, al zullen ze dat ten stelligste ontkennen, die ze meeslepen in deze regering. Uiteraard zitten er ideologische verschillen. Het personalisme van CD&V is het compassionate conservatisme van N-VA niet, maar dat heb je in alle regeringen, dat er ideologische verschillen zijn.
Is dat dan ook de verklaring, want uw boek is onderverdeeld in de verschillende maanden van het jaar, dat het ook deze zomer niet is stilgevallen?
Ja, want dat was een unieke zomer. Hè. Normaal is het zomerreces een korte periode van nutteloze informatie die we dan gebruiken om het gat te vullen. Maar,
goed, ja, er gebeurden ook wel heel wat trieste dingen deze
natuurlijk,
zomer.
Ja. Er was een terreuragenda, waardoor er meer nieuws was dan gewoonlijk, maar er werden ongelooflijk veel straffe politieke ideeën afgevuurd, de zogenaamde ballonnetjes. En er kwam ook in de zomervakantie geen rust, waardoor Chris Peeters, en ik heb toch gezegd, dat is voor mij de quote van het jaar, zei van, kijk, we zitten met kieskoorts. En dat is een opvallende vaststelling, want net van deze regering werd gezegd dat ze van die kieskoorts verlost zou zijn, precies omdat ze tussen 2014 en 2019, uiteraard zijn er lokale en provinciale verkiezingen in 2018, maar dat ze 5 jaar lang konden besturen zonder zich te veel te moeten inlaten met verkiezingen op Vlaams niveau, want die vallen samen ook in 2019.
Dus er is mogelijkheid tot lange termijnvisie en toch is er sprake van kieskoorts. Ja. Is die er ook? Want, oké, meneer Peeters kan dat wel in de krant zeggen, maar is die er ook?
Die is er absoluut. Trouwens, Patrick de Waal had het vroeger al opgemerkt dit jaar, in het laatste nieuws, toen hij er al naar verwees. Hij zei het overal dat de anderen daar misschien aan zouden lijden. Maar ongeveer iedereen heeft het toe. En nu wordt het natuurlijk erger, omdat die verkiezing van 2018 steeds dichterbij komt. Partijen bereiden zich daarop voor. Er zijn verhuisoperaties, er zijn partijvernieuwingen bezig, enzovoort. En 2018, lokale en provinciale verkiezingen, die zijn een startbasis voor de nieuwe moeder der verkiezing, die we dan hopelijk niet zo zullen noemen in 2019. Ja. Dus het wordt er zeker niet beter op. En eigenlijk moet je zeggen, dat had de regering zelf voorzien. De eerste jaren moeten de jaren worden van het grote doortastend optreden. Zware sanering, moeilijke hervormingen. En de tweede helft van de legislatuur, richting verkiezingen, dan moet je wat vruchten plukken. En dat snoeien is gebeurd, maar dat bloeien valt nog wat tegen.
Moeten we nog even opwachten voorlopig. Meneer De Vos, de titel van uw boek, laten we die toch even bekijken. Want het vraagteken staat erbij. Een sluitend antwoord, dat is moeilijk natuurlijk. Maar is België een failed state? Misschien eerst even wat ons land in maart is overkomen. Verschrikkelijk natuurlijk. Maar daar hebben we toch in de nasleep daarvan een paar systeemfouten ontdekt waar wij al lang mee te maken hebben. En dan komen er veiligheidsplannen waar nu niemand meer over praat.
Nee, en trouwens ook de hele discussie van het begin van dit jaar, namelijk dat die migratiestromen ons sociaal model volledig zouden uithollen en dat het sociaal model zou kraken en hervoegen, dat is ook geen kwestie meer. Migratie is nu vooral een veiligheidsprobleem. Een failed state, ja, dat was omdat ik vond, je kan een staat, een politiek systeem niet treffender beledigen dan te zeggen dat het een failed state is. Maar het is geen failed state. Het is een staat waarvan alles aan mankeert. Maar als je dat vergelijkt met echte failed states,
uiteraard,
ja, dan komen wij er geweldig goed weg.
Maar fiscaal? Schrijft u ook nog eens België wel een failed state?
Ja, absoluut. Omdat dat is een beetje de zwakke plek van het hele systeem. En dat staat nu heel vaak in de belangstelling met de meerwaardebelasting en de vennootschapsbelasting, die de grote crisis in oktober hebben veroorzaakt. Maar sowieso is ongeveer iedereen erover eens dat onze fiscaliteit, dat is een puinhoop, dat is een ondoorzichtig kluwen. En we raken daar niet uit. En dat is heel jammer, want in de vorige regering had men beloofd, de regering die roept ook, toen zei Gwendoline Rutte, op een VLD-voorzitter, toen zei die letterlijk, kijk, deze regering die bereidt een groot fiscaal pact voor. En het is toenmalige minister van Financiën Koen Geens die dat moet doen. De volgende regering, zullen jullie eens wat zien, dan gaan we dat hele fiscale systeem, gaan we dat helemaal herzien, dan gaat er een heel mooi pact komen met de burger, alles transparant, simpel, noem maar op. Wel, daar spreekt niemand nog over. En dat is een van de illustraties dat er vandaag veel meer had kunnen gebeuren dan er gebeurt, waarmee ik helemaal niet wil zeggen, want dat is een van de wonderen van deze regering, dat ondanks al die tegenstelling, al die discussie, al die ruzie, de regering er toch in slaagt om behoorlijk veel dingen te beslissen. Ze bestuurt wel degelijk.
Dat is uw rapport, denk ik. Hè. Op het einde er staat, ja, ontbreekt het deze regering aan daadkracht? Geen zin, er gebeurt wel wat, maar het is de manier waarop, vindt u stoppen.
Ja, er gebeurt heel veel. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Chris Peeters met wendbaar en werkbaar werk doet, dat is toch wel belangrijk. Het is niet de revolutie, maar dit is geen land voor revolutionairen. Dus ze besturen wel flink, maar het had veel meer en beter kunnen zijn. Illustratie van de week is dat de premier beslist om de vennootschapsbelasting, die hervorming, naar volgend jaar te verdagen. Terwijl ongeveer heel de wereld daarmee bezig is en alle ondernemers in ons land schreeuwen om dat toch onmiddellijk te doen. En hij moet dat doen, niet omdat iedereen per se tegen die hervorming is, maar omdat er een koppeling gemaakt is in oktober die ervoor zorgt dat dat dossier niet beslist raakt. En dat is zo ongelooflijk pijnlijk. Dat is eigenlijk een afgang voor de politiek. En mijn verontwaardiging gaat niet zozeer naar die partijen of hun ministers of die voorzitter, maar die politiek, dat is ook van ons. Die mensen in de wedstrijd, die doen aan politiek, maar politiek, dat gaat over ons, dat is ook van ons. En ik vind dat deze mensen, bij wijze van spreken, stielbedervers zijn. Ze doen zonder ze het echt willen, en het is sterker dan hen zelf aan antipolitiek, en dat neem ik ze kwalijk.
Het is een hard verdict, maar een mooi pleidooi tegelijk. Dank u wel, Karel de Vos. Uw boek The Failed State, ondertitel 2016 volgens Karel de Vos, is verschenen bij Van Halenwijk.
Graag.